Openbaring 11 vanaf het eerste vers. Maar eerst willen we met elkaar zingen. Psalm 115 en daarvan het zesde vers. Vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heere was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aan Aarons huis is die ook toebereid. God is getrouw en machtig. Psalm 115, vers 6. Samen lezen uit Gods heilig woord, Openbaring 11, vanaf het eerste vers. En mij, dat is Johannes, werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen hun vuur, zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en het zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen. en zullen vreugde bedrijven. En zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3 dagen en 1/2 is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 10e deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En het 2e wee is weggegaan, zie, het 3e wee komt haast. Tot zover. Zullen we de Heere vragen om een zegen? O Allerhoogst en Eeuwig Goed, U bent het die trouwe houdt en eeuwig leeft. U bent de onveranderlijke die gisteren en heden dezelfde bent, tot in der eeuwigheid. En wij zijn mensen van de dag. Wij zijn mensen wiens dagen geteld zijn, zo weinig dagen telt ons leven slechts, dat uw woord ons leven tekent als in dagen. En Heer, als de wind van de dood over ons leven klinkt, dan knakt onze steel. Onze schoonheid gaat verloren en men kent en vindt onze standplaats zelfs niet meer. O Heer, hoe zouden wij dan als nietige, vergankelijke, voorbijgaande mensen onze ogen durven opheffen tot U? De grote, onveranderlijke schepper van alle dingen. Hoe zouden wij de onheilige, zondige mensen, zo vol schulden, onze ogen durven opheffen tot U die in de hemel zit, die heilig bent, en die met de zonde geen doen kunt hebben, die de zonde rechtvaardig moet straffen? O Heer, het is alleen op Uw eigen uitnodiging. Op Uw eigen woord roep mij aan, in de dag der benauwdheid, en ik zal U eruit helpen. Het is op Uw eigen uitnodiging dat wij tot U mogen komen, klopt, en U zal opengedaan worden. O Heer, en zo staan wij hier en zitten wij hier en kloppen wij aan de deur van U, o Allerhoogste God. En hoe zou U ons kunnen zien en hoe zou U ons kunnen horen als U zou zien op onze zonden? En daarom roepen wij, o Heer Jezus Christus, o Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt, kom en neem onze plaats in. Kom, doe ons schuilen achter Uw bloed. O kom en schenk ons Uw gerechtigheid, opdat wij voor de grote God kunnen verschijnen zonder vlek en zonder rimpel. O Heer, wilt U geven als wij die vanavond gekomen zijn, om zo'n uurtje met elkaar hopen stil te staan bij de Nederlandse geloofsbelijdenis en de zaken die daaromtrent zijn gebeurd. We zouden dan willen geven dat onze gedachten een uurtje gebonden mogen worden aan Uw woord. Dat we een uurtje zo met elkaar even helemaal los mogen raken van alles wat ons de hele dag bezet. Een uurtje mogen leren luisteren naar U, wat U tot ons te zeggen hebt. O Heer, neem dan alstublieft alles weg wat hinderen kan in het spreken. U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. U weet dat wij stof van jongs af zijn geweest. U kent ons in al onze zwakten. Als U ons niet helpt vanavond, Heer, hoe zal het gaan? Want U zegt het zelf, zonder mij kunt Gij niets doen, maar wij vragen U, Heer, help toch. Kom er toch bij, o dierbare Heilige Geest, en schenk ons alles wat wij nodig hebben. Geef dan vanavond ook onder de hoorders, die waren Aarons en Hurs, die meezuchten. Die vanavond ook mogen meebidden of u ons zult ondersteunen in die grote strijd die iedere week weer ontbrandt tussen de duivel, met al zijn trawanten en een nietig mensenkind die niets anders heeft dan uw woord. En toch, uw woord is tweesnijdend scherp. En u hebt al zo vaak betoond dat het veel machtiger is dan alle machten van de hel. Heere, wees er dan alstublieft zo bij. Gedenk aan degenen die hier zijn, die moeten zeggen dat zij reizen voor eigen rekening naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, mag dat vanavond anders worden. Mogen vanavond zielen worden gered. Mogen tranen worden gedroogd. Mogen schulden worden uitgewist. En mogen namen worden geschreven in dat register van diegenen die eeuwig zalig worden. Wij vragen het alles van u. Pleitend op uw woord. Ik ben met u lieden al de dagen uws levens. Uit genade. Amen. Vorige week woensdag hebben we een begin gemaakt met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben geprobeerd om eerst de context te schilderen waarin de Nederlandse geloofsbelijdenis is ontstaan. En we zijn begonnen bij een schildering van de kerk zoals ze ontwikkeld is vanaf de vroegchristelijke kerk. Oftewel de eerste christengemeenten, de gemeenten die daar ontstaan zijn na Pinksteren. We hebben vervolgens met elkaar stilgestaan bij hoe de kerk is doorontwikkeld van een vervolgde eerste christengemeente naar een staatskerk. Toen het christendom staatsgodsdienst werd en alle mensen genoodzaakt werden om zich bij dat christendom te voegen. We hebben vervolgens stilgestaan bij de kerk, hoe ze is geworden tot een machtskerk. Hoe ze politiek macht kreeg, hoe ze militair macht kreeg, hoe ze godsdienstig macht kreeg om uiteindelijk te komen tot de kerk als een scheurende kerk. En als we nog eens even terugdenken aan die vorige lezing, dan ligt daar een rode draad in. En zou ik een aantal dingen kort van willen noemen voordat we verder gaan. Het eerste wat we gehoord hebben is dat die vroegchristelijke kerk vanuit die eerste christengemeenten is ontwikkeld en al snel kwam er een leer die niet overeenkwam met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Niet overeenkwam met de woorden die naar de godzaligheid zijn. De kerk werd al snel ziek, omdat ze een andere leer ging leren. En het tweede is dat de kerk al snel opgeblazen werd. Ze kreeg hoge en grote gedachten van haar eigen theologische kennis. Ze kreeg hoge gedachten van de wetenschap. De kerk wist het. En we hebben gehoord, hè, ja, dat het eerste is wat vervolgens gevolgd wordt door de grote afval. Als wij menen het te weten, als wij menen de heilige schrift niet meer nodig te hebben, als wij menen te kunnen oordelen over waarheid en leugen aan de hand van onze eigen gedachten, of vanuit tradities, of vanuit allerlei theologische discussies enzovoorts, en de heilige schrift niet meer het laatste woord heeft, ja, dan wordt de kerk opgeblazen, hoogmoedig, autoritair, maar ze verliest haar ziel. We hebben gehoord hoe de kerk rijk wilde worden, hoe ze machtig wilde worden, hè, hoe de kerken groter werden, hoe het kathedralen werd, hoe de bisschoppen van kleine herders, van kleine gemeenten daar in die eerste christenheid opgroeiden tot machtige politieke mannen die het voor het zeggen hadden in de staat en in de kerk. Ja, terwijl daar toch Paulus had gezegd, hè, dat degenen die rijk willen worden, dat die zullen vervallen in velerlei verzoeking en strik. We hoorden hoe de ambten steeds verder weg kwamen te staan van de normale christenen, van de leken. Was het in de eerste christengemeente nog zo dat ze alle dingen gemeen hadden, dat ze samen brood braken en wijn dronken? Dat ze samen de Heer Jezus Christus lief hadden en er iedere dag bij kwamen die zich bij die gemeente voegden? Al snel werden die ambten steeds verder van de leken afgezet. Totdat het uiteindelijk niet meer was dat ze de kudde Gods wijden, maar dat ze uit vuil gewin die ambten konden kopen En het steeds, ja, steeds aantrekkelijker werd om ambtsdrager te worden. En ondertussen verdwenen heel die eenvoudige christenen uit het oog. We kunnen wel zeggen dat als wij vanavond aankomen bij 1522, het jaar waarin Guido de Bray is geboren, de kerk ziek is. De kerk is werkelijk doodziek. En dan kun je je afvragen, daar is toch een God in de hemel, die alle dingen ziet en die alle dingen weet, die toch uit die grote hemel al dat gedrag van die mensenkinderen ziet en zou de Heer daar nou niet over opstaan? Gaat het de Heer nou niet aan het hart, hoe het gesteld is met de kerk? Gaat het de Heer niet aan het hart dat het woord, het heilig woord van hem verdwenen is uit de huizen van de mensen? Gaat het de Heer niet aan het hart dat het heilig avondmaal, zoals het door de Heer Jezus is ingesteld als een gedachtenismaaltijd, verdwenen is uit het leven van de leken? Gaat het de Heer dan niet aan het hart dat die kleinen in de genade die de Heer Jezus Christus waarachtig liefhebben, helemaal verdrukt en vertreden worden? Gaat het God dan niet aan het hart? Is het dan waar wat Aristoteles zei, dat God de onbewogen beweger is? Dat God die grote machtige God is die dat hele wereldgebeuren wel ziet en allemaal wel ooit in beweging heeft gezet, maar verder onbewogen dat gadeslaat? Maakt het de Heere eigenlijk niet uit hoe het met de kerk gaat? Nee. Nee, Psalm 33 zegt het. Het is God die aan tijd nog plaats gebonden is, wiens toezicht over alles gaat, en die het harte vormt en kan doorgronden, en die aller werken gadeslaat. God heeft het wel gezien. En wat gaat God doen als hij ziet dat zijn kerk ziek is? Dat hebben we gehoord uit Openbaring 11. Als God ziet dat die kerk ziek is, dan gaat God daar met eerbied gesproken onderzoek naar laten doen. En we horen dat uit Openbaring 11, dat de Heere tot Johannes zegt, sta op. En hem een meetinstrument geeft, een rietstok, een meetroede. En hij moet gaan meten de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En hij moet het voorhof dat buiten de tempel is, daarvan uitlaten. Wat moet Johannes gaan doen? Johannes moet gaan meten. Johannes moet een proef gaan nemen van hoe het gesteld is in de kerk. En als u vanavond thuis dat 11e hoofdstuk nog eens na zou lezen met de kanttekeningen daarbij, dan zult u zien dat onze kanttekenaren Openbaring 11 eigenlijk in vervulling hebben zien gaan in de tijd van Guido de Bray. En daarom heb ik vanavond ervoor gekozen om, als de Heer het geeft, om op Openbaring 11 door te lopen, om te zien wat God doet met een kerk die dodelijk ziek is. Johannes moet gaan meten. Hij moet proeven gaan nemen van de situatie waarin de kerk zich bevindt. En dat meten heeft een tweeërlei functie. Het eerste is, hij moet het onderscheid aan het licht gaan brengen. Hij moet gaan meten de tempel, het altaar en degene die daar aanbidden. Dat is het ene deel. En hij moet het andere deel achterwege laten. Daar valt de scheiding. Dat is de voorhof die buiten de tempel is. Wij kennen die voorhof wel als het voorhof der heidenen. Even voor uw beeldvorming. Je had het tempelgebouw met daarin het heilige der heiligen, het heilige, daarin de voorhof, met daarin ook het altaar, en daarbuiten, achter die middelmuur, dat is afscheidsels, had je dan het voorhof van de heidenen, dat eigenlijk buiten het tempelgebouw stond, maar er wel bij hoorde, daar mochten de heidenen ook komen. En Johannes moet hier dus gaan meten, en hij moet onderscheid gaan maken, en dat lezen we eigenlijk gedurig in de Heilige Schrift. Ik heb daar zo wat over opgezocht en dan lees ik in bijvoorbeeld Spreuken 21, dat de weg van de mensen is recht in hun eigen ogen. De kerk hier, waar we het over hebben vanavond, de Roomse kerk, is in eigen ogen natuurlijk recht en goed. Maar de Heere weegt de harten. We lezen het ook in Daniël 5. dat de Heere gaat wegen. Menee, menee, tekel, upharsin. Gewogen in weegschalen, gewogen en te licht bevonden. We lezen het ook in Ezechiël 40. Als daar onder het volk het zo ontzaglijk ver weg is, dan ziet daar Ezechiël een man, dat is de Heer Jezus, die een gedaante heeft als van koper en in zijn hand is een linnen snoer, een meetriet. En dan lezen we hoofdstuk aan hoofdstuk hoe de Heer Jezus de tempel helemaal gaat opmeten. Hoe de Heer Jezus in beeld gaat brengen hoe het eraan toe is in de tempel. En zo lezen we ook bij Amos, de profeet Amos in Amos 7. Daar wordt het genoemd een paslood. Waar God met een paslood gaat meten of het recht is in de kerk. Of niet. En zo zien we dat het kan allemaal in ons eigen oog goed gaan in de Romeinse kerk. Het kan allemaal in ons eigen oog goed gaan in onze eigen kerkelijke gemeente. Het kan allemaal in ons eigen oog goed gaan in ons eigen leven. Maar God komt en God gaat meten. God gaat het paslood er langs leggen. Of het recht is, of het goed is. En God meet niet alleen datgene wat je ziet, maar God meet ook datgene wat je niet ziet. En daarom, God is geen ledig aanschouwer. Niet destijds over de Romeinse kerk, niet vandaag de dag in onze kerken, niet in ons leven. God ziet het, hij meet het, hij weegt ons en hij oordeelt ons. En wat gebeurt er als Johannes hier moet gaan meten, dan gaat het onderscheid gaat duidelijk worden. De zaak valt in tweeën uiteen. Enerzijds moet hij gaan meten de tempel Gods, het altaar en degenen die daarin aanbidden. En anderzijds moet hij gaan meten het voorhof wat buiten de tempel is. Zeg ik verkeerd, dat moet hij niet meten. Dat moet hij achterwege laten. De Heere zegt dat wat buiten de tempel is, die voorhof der heidenen, hoef je niet te meten, die wordt overgegeven aan de heidenen. Dat zal vertreden worden door die heidenen 42 maanden. En dan is het vanavond goed om daar met elkaar over na te denken. Waar valt de scheiding? Waarom valt de scheiding volgens Johannes hier in Openbaring nou precies tussen de tempel met het altaar en de tempel met degene die daarin aanbidden en die voorhof daarbuiten? Wat is daar het grote verschil in? Wel, God gaat onderscheid maken tussen degene die in de tempel zijn, die verkeren rondom het altaar, waar alles draait om het offer en het bloed van Christus, en degenen die daarin aanbidden, het reukwerkaltaar, en degenen die ook wel in de tempel zijn, maar die niet leven rondom het offer van Christus, en die niet leven rondom het gebed. Wat gaat God doen? Wat moet Johannes doen door dit meten? Hij moet onderscheid gaan maken en hij moet gaan laten zien dat wat God betreft alleen degenen die leven rondom het altaar en rondom het offer van Christus en die een biddend en aanbiddend leven leiden, dat is wat God betreft kerk. En al het andere, wat ook godsdienstig actief is, wat ook rondom die tempel zich beweegt, wat ook de naam van Christen draagt enzovoorts, is wat God betreft geen kerk. Sterker nog, de Heere zegt, noem ze heidenen. En dat is wat Johannes moet doen, dat is wat God doet in die tijd van die Romeinse kerk. God gaat onderscheid maken tussen diegenen die leven van het offer van Christus door het geloof. En die leven in aanbidding van God drieënig. En degene die zich heel druk maken, die misschien wel priester zijn of bisschop zijn, die misschien wel paus zijn, die in prachtige kerken en kathedralen samenkomen, die schatrijk zijn, ontzaglijk veel macht hebben, die menen te staan in die lijn van de successie, zoals ik de vorige keer gezegd heb, hè? Die zeggen wij staan in de lijn van de apostelen, die zich op de borst slaan en zeggen wij zijn de hoeders van de waarheid, wij weten wat goed is en wat fout is. Heeft u een vraag over de waarheid? Kom maar bij ons. Wilt u weten of uw zonden vergeven zijn? Kom toch bij ons. Wilt u van uw zonden verlost zijn? Biecht me. U krijgt wat opdrachten om goede werken te doen. En als u dat gedaan hebt, komt u bij mij. En ik zal u als bisschop vrijspreken van schuld en van straf. En al dit wat ik nu noem, daar zegt God van, dat zijn heidenen. God zet radicaal een streep door alles wat zich kerk noemt, wat Christus niet is. Nou, laat dat vanavond eens de toetssteen zijn. Als God vanavond in uw en in mijn leven komt, en hij gaat vanavond in uw en in mijn leven meten, zijn paslood er langs leggen. Hoeveel zijn er hier vanavond die kunnen zeggen, mijn leven is mij Christus. Het leven is mij het offer van Christus. Het leven is mij het bloed van Christus. Het leven is mij de gerechtigheid van Christus. Ik wens niets te weten dan Jezus Christus alleen. En daarom kan ik geteld worden bij degenen die aanbidden. Daarom kan ik geteld worden bij degenen die hun offergaven, hun gebeden leggen op het reukofferaltaar Christus. Daarom hoor ik bij diegenen die in die tempel zijn daar, heel dicht bij God. Of moet van u gelden dat u christen heet, kerkelijk meelevend, misschien zelfs wel ambtelijk actief. Noem alles maar op wat u wel bent, maar als u niet in Christus bent en als u niet leest van het bloed van Christus, bent u volgens de Heilige Schrift een heiden. Hoort u niet bij de kerk? Kun je wel jezelf die vorm geven en die naam geven, maar je hoort er niet bij? Hier maakt God onderscheid en dat moet Johannes aan het licht brengen. En dan vragen de kanttekenaren, maar waarom moet dat nou precies gebeuren? Aan de hand van het brandofferaltaar en van de gebeden en aan de hand van die buitenste voorhof. Nou, zeggen onze kanttekenaren, omdat de ware kerk hier aan te kennen is, hier aan te toetsen is aan deze twee zaken. 1. De verzoening van onze zonden voor God in Christus en zijn offerande alleen. Dat is 1. De ware kerk is met dat paslood 1 op 1, zonder enige twijfel af te scheiden van de kerk die zich alleen kerk noemt in het uitwendige. Waaraan dan? Dat zij leven van de offerande van Christus. Terwijl al die anderen, zeggen onze kanttekenaren, die dus bij de heidenen horen, wat doen die dan? Ja, die leven van hun eigen verdiensten, van hun aflaten, van hun vage vuur, van hun bedevaarten, van allerlei bijgelovigheden. Ziet u hoe onze kanttekenaren hier bij Openbaring 11 precies het leven schilderen zoals het plaats had in het leven van Guido de Bret? Hier valt het onderscheid. Niet degenen die zeggen, heren, heren. Niet degenen die offeren. Niet degenen die in die prachtige processies wandelen. Niet degenen die hun leven geven om Jeruzalem te bevrijden van de Turken. Om het graf van de Heer Jezus weer te bevrijden. De zogenaamde kruisvaarders. Allemaal niet. Niet degenen die 30 jaar op een paal gaan zitten als een pilaarheilige. Niet degenen die alles weggeven voor de armen. Niet degenen die in een klooster gaan zitten. Niet degenen die eindeloos niets anders dan de Bijbel lezen. Die zich van al het goede wat God gegeven heeft onthouden. Die aan een strenge ascese voldoen. Die helemaal niets meer willen genieten om heilig voor God te leven. God zegt, u bent een heiden. Misschien zit er hier vanavond wel iemand die zegt, ik ga 5 avonden, 6 avonden naar de kerk. Ik bid de hele dag. Ik lees talloze boeken. En is dat dan uw leven? Bent u daar dan mee, een kind van God? Meent u dan vanavond dat daar de scheiding valt en dat God zegt, u hoort er ook bij? Nee. De Heilige Schrift zegt, die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Heeft het leven niet. Valt er buiten als God gaat meten. Dat is dus het eerste. Het onderscheid valt bij diegenen die leven rondom het offeraltaar. En het tweede, zeggen onze kanttekeningen, het valt daarbij diegenen die de enige ware God aanroepen door Christus. Het zijn dus niet degenen die daar in die voorhoven verkeren. En die allerlei heiligen aanroepen. En die Maria aanroepen en al die patroonheiligen aanroepen. En die al die middelaars gemaakt hebben gezegd, ik zal wel Jacobus vragen of ik zal Johannes vragen. Ik zal Petrus bidden of hij een middelaar wil zijn tussen Christus en tussen mij. Nee, dat zijn allemaal heidenen, zegt het woord. Die zijn de ware christenen. Die horen bij de ware kerk die God aanroepen in de weg zoals het God heeft geopenbaard. En wat is die weg? Het is die verse en levende weg van het bloed van Christus alleen. Daar valt het onderscheid. En al die anderen die zichzelf misschien wel, zoals Luther deed, met een geesel slaan, hun knieën kapot kruipen, God op alle mogelijke manieren proberen te bewegen. God zegt heidenen. Heidenen. Alleen de gerechtigheid van Christus Jezus is geldend in het koninkrijk van God. Radicaal, hè? Radicaal. En dan, hè? Als daar dan het onderscheid gemaakt is, dan blijkt wel dat er maar heel weinigen zijn die leven rondom dat altaar en dat gebedsleven kennen. En dat al die anderen daar buiten vallen in die voorhof leven. En dan zegt de Heere ook, die voorhof wordt ook overgegeven aan die heidenen. En dan niet aan de heidenen in de zin van de mensen die God niet kennen. Maar aan die godsdienst, die zogenaamde rechtzinnige katholieke godsdienst. God zegt, ik geef het aan hen over. Voor een tijd dan wel, maar toch. Overgegeven aan die afgodendienaars. Daar is dus in die voorhoven is geen plaats meer voor de ware gelovigen. En dan moet u niet schrikken vanavond, maar die voorhoven die worden hier afgetekend als de hele zichtbare kerk. Dus in de dagen van Guido de Bret was de hele zichtbare kerk van die tijd, was door God overgegeven als één groot heidendom. Daar woonde God niet meer. Overgegeven. En druk. Ontzaglijke inspanningen om God te dienen. Maar overgegeven. En toch, te midden van die hele overgegeven zichtbare kerk, had God nog zo'n heel klein deeltje over naar zijn verkiezend welbehagen, en zo'n hutje in de komkommerhof, die God afgezonderd heeft. Wat is de tweede betekenis? God heeft niet alleen door dat meten onderscheid gemaakt, maar hij heeft daarmee ook een veiligheid gemaakt. Hij zegt, blijft u nou binnen die veiligheid van mijn brandoffer, van het bloed van Christus en van de gebeden, dan bent u daar veilig. En laat de rest dan de kerk hebben. Laat de rest dan dat hele instituut hebben, maar u bent dicht bij mij het beste af. En dan, blijft het zo? De kerk overgegeven, Gods kinderen apart genomen, niet meer kunnen leven in die zichtbare kerk, niet meer naar de kerk kunnen gaan bijvoorbeeld. Wat allemaal actueel, hè, het leven van, van Guido de Bre. Nee, dan gaat God ingrijpen. Want hoe noemt ons de Bijbel en hoe noemen ons de kanttekenaar deze situatie? Wel, die zichtbare kerk is overgegeven aan de heidenen en dat hele overgegeven kerkelijke leven wordt geregeerd door de paus en de paus is de antichrist. En die antichrist heeft zowel politieke als militaire als godsdienstige macht en daar kan natuurlijk niemand tegenop. Tot Gods tijd is aangebroken. Dan gaat God de strijd beginnen tegen die grote antichrist. Met die grote macht. Nou, u zegt hoe? Zou de Heer misschien een geweldig leger op de been brengen? Zou de Heer misschien een geweldige menigte aan theologen op de been brengen die allemaal de strijd aangaan met dat kerkelijke leven om dan die antichrist onderuit te halen? Nee. God zendt 2 getuigen. 2 getuigen. God gaat de strijd aan met de antichrist door middel van 2 getuigen. U zegt, dat is niet veel. Maar ze krijgen macht. En ik zal mij 2 getuigen macht geven. En ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken gekleed. God zendt, God verwekt moet ik zeggen, getuigen. Om te gaan profeteren. U zegt ze moesten toch de strijd aangaan? Ja, door het woord. Door het tweesnijdend scherp zwaard van God gaan 2 getuigen, 2 mannetjes uit de stof verrezen de strijd aan met dat onafzichtelijk grote, roomse, machtige kerkelijke leven. U zegt, nou ja, daar zal niet veel van terechtkomen. Ja, toch wel. Toch wel. Want dat is opmerkelijk. In de Heilige Schrift zien we dat eigenlijk op heel veel plaatsen. Als de Heere een grote reformatie, een grote verandering gaat geven in een ver weggezonken kerkelijk leven, dan doet de Heere dat veelal door tweetallen. Als de Heere dat volk Israël wil gaan leiden uit Egypte, doet hij dat door 2 mannen, Mozes en Aaron. U zegt, dat lijkt me toch niet veel. Ten opzichte van zo'n grote, machtige Egyptische farao, 2 van die mannen, waarvan er eentje nog zegt dat hij amper spreken kan, maar God leidt ze door 2 mannen uit. En zo ook in de tijd van Agab, Elia en Elisa, 2 mannen. En al die Baal-dienaren laten het leven, de hele macht van Agabs afgodisch bestel stort in. Wat dacht u van als daar het volk Israël uit Babel weer wederkeert en ze moeten de tempel gaan herbouwen en de stad Jeruzalem en er komt geweldig veel tegenstand tegenop, dan geeft de Heer 2 mannen, Jozua en Zerubabel. Wat dacht u van die 2 discipelen, die discipelen die door de Heer Jezus werden uitgezonden, 2 aan 2, om het evangelie te gaan verkondigen en de Heere zegt, toen jullie 2 aan 2 de wereld ingingen, zag ik de duivel uit de hemel storten, uit de lucht storten. Zag ik het koninkrijk van de duivel als het ware instorten. En onze kanttekeningen zeggen, zo deed God het ook in de tijd van Guido de Bre. Ik heb het vorige keer al gezegd, van bijvoorbeeld de Waldenzen. In Frankrijk zeggen de kanttekeningen Waldus en Petrus Bruis, 2 aan 2. In Engeland John Wycliffe en Purvey. Johannes Hus en Hieronymus van Praag in Duitsland. Luther en Melanchthon, samen. Farel en Calvijn in Frankrijk, samen. 2 aan 2 werden ze door God gebruikt om die grote macht van de kerk te verbreken. En die zien wij hier nu ook in Openbaring 11 door de Heere geroepen worden, 2 getuigen om te gaan. Maar nogmaals, je zou zeggen, als je enig besef had van de macht van de kerk in die dagen, ja, dan zou je echt denken, wat zal dat uitwerken als 2 van die mannen gaan profeteren. En het lastige is, wij kunnen ons daar niet zo goed een voorstelling meer van maken hoe groot de macht van de Romeinse kerk was. Ik laat het ook maar rusten, maar de macht was geweldig, geweldig groot. De Heere geeft dan twee van die getuigen en dan staat er, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Er staan ze, twee getuigen, door God gezonden en de Heere geeft ze ook een benaming. Ze heten olijfbomen en kandelaren. Ik heb daar wat over nagedacht in de voorbereiding. Wat zou dat nou betekenen? Wat zou het nou betekenen dat ze olijfbomen en kandelaren heten? Want als je terugbladert in Openbaring naar hoofdstuk 1, dan lees je daar ook van kandelaren, hè? En dan lees je dat daar staat dat de Heer Jezus staat tussen die kandelaren. En die kandelaren zijn de gemeenten van God. En dan houdt Christus in zijn hand die sterren, dat zijn de leraren. Maar hier staat niet dat zij als sterren op die kandelaren gezet worden. Maar hier staat dat zij zelf de kandelaren zijn. Dat is toch opmerkelijk. En dat laat zien... Er veel over nagedacht, maar ik denk dat het laat zien dat daar waar in Openbaring 1 die kerken ook in uitwendige zin nog kandelaren waren, deze kandelaren nu voor een tijd door God zijn overgegeven en dat er nu zelfs geen uitwendige kerk meer is, maar alleen nog maar deze twee getuigen er zijn, die door de Heere dan nu zelf kandelaren worden genoemd. En waarom staat dat er? Waarom worden deze mensen beschreven als kandelaren? Wel, die kandelaren die worden ook in Zacharia 4 genoemd. Ook daar als de Heere die twee mannen, Jozua en Zerubabel, gaat gebruiken om die tempel te herbouwen, dan worden ze daar ook olijfbomen en kandelaren genoemd. Ook daar was geen uitwendige, zichtbare kerk meer. De tempel was verwoest. En God wijst ook daar die twee mannen aan en zegt, jullie zijn de kandelaren. En wat heeft dat te zeggen? Wel, dat is heel bemoedigend. Want waarom worden deze mannen de kandelaren genoemd? Wel, de kandelaren wijzen heen naar het werk van de Heilige Geest. Die kandelaren werden altijd gevoed door olie en die kandelaren branden altijd. En nu worden deze twee profeten worden genoemd kandelaren en dat betekent dat ze altijd gevuld zullen zijn met de olie van de Heilige Geest in hun bediening en dat ze altijd zullen branden. En als dan iemand nog zou kunnen vragen, ja maar gaat die olie dan die in die kandelaren gaat dan nooit op? Zal hun licht dan niet toch gaan flakkeren of misschien uitgaan? Nee, want er staat bij, ze zijn ook olijfbomen, waaruit die olijfolie vloeit. Het wil alles laten zien, God geeft twee getuigen, twee profeten, die gevuld zullen zijn met de zalfolie van de Heilige Geest, en ze zullen branden. En als dan Zacharia vraagt aan de Heere, maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou, dat kandelaren zijn, dat daar olie in is? Wat heeft dat nou toch te zeggen? En dan die hele tere indringende woorden. Het betekent, dit is het woord des Heren, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wat een grote troost. Slechts twee mannen. Tegenover zo'n onuitsprekelijk groot Rooms-rijk. Zo'n ontzaggelijk grote Rooms-katholieke godsdienst waar je als mens nooit enige beweging in zou kunnen krijgen. Maar de Heere zegt, ik zend er twee. Twee, door de Heilige Geest gezalfd. Zelf ook een beeld van olijfbomen. Zo overvloedig zal die olie blijven stromen. Zo overvloedig zal hun licht blijven schijnen. En dat alles wil bemoedigend zeggen. Niet door kracht. Want ach, wat zullen twee mannen. Nog door geweld, wat zullen ze doen? Maar door mijn geest. Door de olie van mijn geest. Zal het geschieden. zo gaan die mannen uit.
Overvloedig gezalfd met de Heilige Geest. En ze gaan de strijd aan met die Romeinse kerk. We zullen dat de volgende keer nog wel met elkaar, als de Heer het geeft, overdenken. Hoe dat in het leven van Guido de Bray is geschied. Ik zal er één heel kort voorbeeldje van noemen. Als één Guido de Bray, zo'n heel klein mannetje daar ergens, in een oud schuurtje in een achtertuin, ergens 37 artikelen opschrijft, waarin hij woorden geeft aan datgene wat hij gelooft. Wie had dan ooit gedacht dat kleine schrijfseltje van dat hele kleine mannetje daar ergens in een achtertuin vandaag de dag de Nederlandse geloofsleidenis zal zijn, die al eeuwenlang het richtsnoer vormt voor ons geloof? Ziet u, niet door kracht, niet door geweld, maar door de Geest is het geschied. En dan, ze delen niet alleen in een bijzondere zalving, maar ze delen ook in een bijzondere bescherming. Kijk maar in het vijfde vers. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet gedood worden. Als u vaker in de Openbaring leest, dan zult u het wel herkennen dat heel veel beelden in de Openbaring teruggrijpen naar oudtestamentische geschiedenissen. En dit hier wijst terug naar de situatie waarin Mozes recht stond tegenover Korach, Datan en Abira. Die mannen die zeiden, wij hoeven ons niet te onderwerpen aan jou. Willen wij niet. En wat kon Mozes nou, die ene kleine Mozes nou doen tegenover die grote menigte van mensen die zich tegen hem opzetten? Maar God nam het voor Mozes op en Korach, Datan en Abiram voeren levend ter helle. En dat beeld neemt de Heilige Geest mee naar Openbaring 11 en laat zien dat als God in de nood van de tijd die twee profeten uitzendt, die reformatoren aan het werk zet, met eerbied gesproken, dat hij ze zo bijzonder beschermen zal, zoals hij Mozes beschermd heeft tegen Korach, Datan en Abiram. Dat zijn ze machteloos. Dat zijn ze kwetsbaar. Dat kunnen ze ieder ogenblik gedood worden, hè? Maar de Heere zegt nee. Nee. Ze zullen niets tegen u vermogen. Helemaal niets. En dan in het derde tot het zesde vers, daar lezen we dat ze ook macht krijgen om oordelen in te roepen over dat volk. Dat als zij tot God zullen bidden en zullen zeggen, Heere, wilt u de hemel toesluiten dat het niet meer zal regenen, dan zal het ook niet meer regenen. Ook dat verwijst terug naar het Oude Testament en naar die profeet die bad en het regende niet. En die bad en het regende weer wel. En zo, onder die zalvende bediening van de Heilige Geest, onder die bijzondere bescherming, gaan die mannen aan het werk, zo heel eenvoudig. Ik heb het vorige keer al gezien, hè? Luther schrijft zo 95 stellingen op, timmert het aan een slotkapel. En ik heb het vorige keer al gezegd, je zou toch denken, er komt ergens een priester aan, trekt die dingen van de kapel af, gooit ze in het vuur, einde. Maar nee, want God gaat door zijn Geest, gaat dat aanblazen, dat vuur. En door de drukpers wordt dat allemaal aangewakkerd en wordt dat verspreid in heel Duitsland en later in heel Europa en het heeft zijn vrucht. En zo zie je, hè, dat als wij ook vandaag de dag om ons heen kijken en we zeggen, wat is het donker. En we zeggen, als we dan die oudvaders lezen, wat een geesteslicht hadden die mensen toch. Als we lezen over die grote opwekkingen die de Heer in het verleden heeft gedaan. En we denken, hadden we toch zulke mannen. Hadden we nog eens Whitefield bijvoorbeeld. Dan hadden we ook van die mooie opwekkingen. Of hadden we Jonathan Edwards bijvoorbeeld. Dan zou er wat gebeuren. Maar nee, het waren gewoon hele kleine, eenvoudige mannetjes. Die ook niks hadden en niks konden. Maar de Heer gaf ze de zalving van zijn Geest. En hij maakte dat die kleine mannetjes, zoals Calvijn het zegt, uit het stof verrezen tot ontzaggelijk grote vruchtbaarheid gebracht werden. Daarom, als u uitziet naar een opwekking, als u uitziet naar een verlevendiging, als u uitziet naar een golf van bekering, ook in ons land en onder onze jeugd en kinderen, dan zegt vanavond de schrift, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Laten we de Heer des oogstens dan bidden, of hij arbeiders uitstoot van die profeten, die kandelaren doet zijn, en olijfbomen doet zijn, gevuld van de zalving van de Heilige Geest. En ze zullen tot grote vruchtbaarheid komen, u ten dienste. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben. Dat is ook opmerkelijk. Hè? Er is een moment dat God ze roept en aanstelt. Er is ook een moment dat God zegt, en nu hebben jullie je getuigenis geëindigd. En tussen dat moment waarop ze geroepen worden en dat moment dat hun getuigenis eindigt, delen ze in die rijke zalving en delen ze in die bijzondere bescherming. Maar nu zien we het, als dat geëindigd is, neemt God die bijzondere bescherming van ze weg. Want dan zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en het zal hen doden. Dus als God die bijzondere bescherming wegneemt, hun werk zit erop, dan geeft de Heere ze over aan die machtige, dat beest, aan die antichrist. En dan zal hij ze vinden en dan zal hij ze plagen en dan zal hij ze doden. Zo hopen, we zullen het volgende week wel horen als de Heer het geeft in het leven van Guido de Bray. Op talloze manieren wonderlijk gered uit de handen van zijn vervolgers. Wonderlijk ontkomen, iedere keer weer, hoe is het mogelijk? Totdat de Heer achtte dat zijn getuigenis ten einde kwam. Dat zijn bediening tot een einde kwam. En toen werden ze gevonden en gevangen genomen en gedood. Dus dat ze gevangen genomen worden en gedood worden, doet dus helemaal niets af aan die bijzondere bescherming. Maar dat is alleen zolang God het wil. En dan krijgen we in het 7e tot 9e vers een inkijkje in de gruwelijke wreedheid van die Rooms-Katholieke kerk. Van die antichrist. Want als ze gedood zijn, is dat nog niet genoeg. Hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Dat is het droevig lot van die profeten die zo bijzonder door God zijn aangesteld en zo bijzonder door God zijn gezalfd en zo bijzonder door God zijn beschermd. Als ze dan gegrepen worden, dan wordt hen ook ontzaggelijk leed aangedaan. We zullen het ook horen de volgende keer uit het leven van Guido de Bray, hoe die is gemarteld. Hoe die tot spot tentoongesteld is. Hoe die publiek ter dood veroordeeld is. Hoe de Roomse kerk het als een gewoonte had, lees maar na vanavond in de kanttekening, om de lichamen van de zogenaamde ketters niet te begraven, maar te schande op de straat te laten liggen, nog niet eens waard om begraven te worden. Hier doet zich het ware gezicht voor van de Roomse antichrist. Droevig einde. Maar het wordt erger. Gaat u maar mee in het 10e vers. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hem. En zullen vreugde bedrijven. En zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze 2 profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Zachtelijk. Die dienaren van het heilig evangelie worden zo onuitsprekelijk gehaat, dat op de dag dat ze gevonden worden en ter dood veroordeeld worden, het op de hele aarde feest is. Verblijd, vreugde bedrijven. Ze sturen elkaar nota bene geschenken, cadeautjes om het te vieren. Eindelijk zijn ze dood. De Heer Jezus had het al gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En waarom werden ze nou zo onuitsprekelijk gehaat? Moet je eens opletten. omdat ze degenen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En wat betekent dat? De kanttekening zegt, omdat ze met hun predikatieën, hun geschriften, hun vermaningen, de consciënties van de mensen hadden geroerd en kwelling hadden aangedaan, om zo gerust in hun bijgelovigheden en zonden niet voort te kunnen gaan, waarvan zij door de dood van deze nu schenen ontslagen te zijn. Dan hadden ze zo'n vreselijke hekel aan die dienaren, omdat ze door hun prediking, hun boeken en geschriften hun consciëntie beroerde. Waarom worden Gods ware dienaren gehaat? Omdat hun prediking scherpsnijdend is, als een tweesnijdend scherp zwaard, en ze ontnemen je comfortabele leven. En dat wil je niet, want je wil leven, je wil genieten. Je wil voortgaan in je eigen bijgelovigheid. Bijvoorbeeld, de Heere zal wel zo genadig zijn dat ik zonder de kennis van Christus ook wel zalig kan worden. Maar een ware dienaar zegt Christus alleen, of u gaat verloren. En dat is zo vervelend voor uw consciëntie. U wordt daar zo door uit uw vierkant gebracht dat u zegt, was ik toch van ze af? Kon ik ze toch kwijtraken, die ware dienaren, die me altijd alles maar afnemen, die me altijd het leven zuur maken. Zodat ik door kan leven in mijn eigen bijgelovigheid en kan rusten in mijn eigen bekering en mijn eigen goede werken en mijn eigen hoopjes en gronden. En daarom werden ze zo onuitsprekelijk gehaat, dat toen ze eindelijk ter dood gebracht waren, het feest was op de aarde. Wat een schildering, hè? Wat een actuele schildering van het leven en de tijd waarin Guido de Bray leefde. Een doodzieke kerk. God die onderscheid gaat maken tussen dat wat werkelijk kerk is en wat het niet is. En ook datgene wat het niet is voor een tijd overgeeft aan hun eigen goeddunken, het denken van hun eigen hart. Maar ook de grote genade dat God dan toch weer dienaren zendt om die grote mensenmenigte voor te houden. Dat wat zij menen dat godsdienst is, in het oog van God heidendom is. Wat moedgevend, hè? Dat als de Heere zulke mannen geeft, ook vandaag de dag, dat niemand ze zal kunnen weerhouden om hun werk te doen. Dat hun lamp ook fel zal branden door die olie des geestes, wat er ook tegenop komt. Maar wat schrikbarend ook, dat de Heere ze ook op zijn tijd weer wegneemt, door ze over te geven aan de vijandschap die tegen hen ontbrandt. En wat schrikbarend dan, als die getuigen dan verdwenen zijn, als het ware woord dan verdwijnt, en de hele wereld en met name de godsdienst viert feest. Zo, daar zijn we dan vanaf, niet beseffend dat als God dat doet, als die dienaren die u misschien hardgrondig haat, als hij ze wegneemt, dat u overgegeven wordt aan het goeddunken van uw eigen hart. Maar is niet het meest indrukwekkende vanavond dat grote onderscheid wat God maakt, dat alleen degenen die leven rondom en van het offer van Christus bij de ware kerk gerekend wordt. En daarom vanavond de vraag, de indringende vraag voor u allemaal: hebt u de Zoon? Hebt u Christus? Heeft u Christus van God de Vader ontvangen in dat dodelijk tijdsgewricht, waar alle hoop u gans ontviel, niemand meer zorgen kon voor uw ziel, alle mogelijkheden om ooit nog door eigen werken zalig te worden u ontvielen? Het u ook niet lukte om God zover te krijgen dat hij afstand zou doen van zijn recht? Het u niet lukte om God te bewegen om dan maar de zonde door de vingers te zien, maar u erachter kwam dat Gods oordeel rust op de allerbeste wetten, het totaal hopeloos is aan uw kant? Maar hebt u daar ook dat wonder beleefd, dat Christus alleen uw gerechtigheid is? dat waar u zeggen moet dat uw schuld hemelhoog is. U beleefd hebt dat Christus zegt, maar ik heb het handschrift der zonde aan het kruis genageld en het bloed van mijn handen, mijn doorboorde handen, is over het handschrift der zonde gedropen en ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Kent u Christus als uw schuld overnemende borg? Maar een tweede. Leeft u ook steeds iedere dag van dit offer? Want u kunt zeggen, ja, dat is eenmaal in mijn leven gebeurd. Dat kan niet ontkennen. Maar als dat werkelijk in uw leven gebeurd is, leeft u iedere dag van het offer van Christus. Heeft u iedere dag nodig om al uw zonden aan hem weer te belijden? Hebt u iedere dag weer een druppel van zijn bloed nodig? Hebt u iedere dag weer een kus van zijn mond nodig? Waarvan u zegt, heb wereld uw schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, want voor één kus van Jezus' mond geef ik werkelijk alle zwarte grond. Hier valt de scheiding. U zegt, maar als ik nou heel ernstig ben, maar dat waren die Romeinen ook, veel ernstiger dan wij. U zegt, maar als ik nou heel veel bid, dat deden die Romeinse ook, veel meer dan u. U zegt, maar als ik nou heel veel van mijn ellende voel, dat ik kruipend over de aarde ga en dat ik dagen en nachten roep tot God, dat hadden zij ook. Zij kropen hun knieën kapot, zij sloegen hun rug met een geesel. Zij pijnigden zichzelf op alle mogelijke manieren. Maar God zegt heidenen. Misschien zegt u vanavond, maar man, wat dan? Wat dan? Christus alleen? Christus alleen, als u sterven zal. En straks zult verschijnen voor de grote rechter van hemel. En van aarde, dan geldt daar maar één munt in het koninkrijk van God. Daar is maar één ding van eeuwige waardij, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Laat dan de roep geboren worden in uw hart. De Heer mocht het geven, geef mij dan de Heer Jezus. Of ik sterf, want ik heb vanavond gehoord dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Hem moet ik hebben. En weet u, het grootste wonder is, die hele Romeinse kerk, die had van Christus een rechter gemaakt. Ze zeiden, Christus is zo streng en zo rechtvaardig, en als u tot hem komt, dan wordt u verteerd. En daarom hadden ze daar middelaars tussen gemaakt. Als nou Maria helpt, dan kan ik misschien toch verschijnen voor die rechtvaardige Christus. Maar wij zoeken geen middelaars tussen Christus en onze ziel. Want Christus is geen strenge rechter. Christus is zaligmaker. Die roept tot alle die vermoeid en belast zijn, komt allen tot mij. Dan zal ik u verdoemen en zal ik u vervloeken. Nee. Zal ik u rust geven voor uw ziel. God is rechter. God representeert de heilige wet en het heilige recht. En wie buiten Christus om voor God durft te verschijnen, zal erachter komen dat hij een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Maar God heeft zijn Zoon gezonden om als middelaar te zijn tussen die heilige God en de goddeloze zondaar. Opdat wie met Christus verenigd is door het geloof, ook zal mogen verschijnen voor die heilige God. Om tot zijn kinderen aangenomen te worden. Misschien zit er vanavond iemand die zegt, man, dat heb ik nou altijd gedacht. Dat Christus vlammende ogen heeft. Dat Christus een verterend vuur is. Dat Christus een ieder wegvaagt die tot hem komt. Met zonde.
Lieve vriend, dan haal je twee dingen door elkaar. Zolang wij in het heden der genade zijn, zit Christus op de genadetroon. Maar als de tijd voorbij is, neemt hij plaats op zijn rechterstoel. Dan zullen zijn ogen vlammen als vuur. Dan zal hij dwars door u heen kijken. Dan zult u op 1000 vragen geen antwoord hebben. Maar nu zit hij op de genadestoel. En nu heeft hij van die milde ogen. Echt waar. Nu is hij zo vriendelijk. Nu roept hij nog tot alle verloren zielen. Kom dan tot mij. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen dat geen brood is, wat niet verzadigen kan? Waarom probeer je God te behagen? Waarom probeer je God te bewegen om genadig te zijn? Waarom probeer je je schuld zelf te betalen? Ik ben Sions betalende borg. Ik ben de middelaar. Als iemand dorst heeft, kom tot mij om te drinken van het water des levens. U zegt, wat moet ik dan toch betalen? Niets, om niet. Ach, ik weet dat er vanavond niemand zal zijn die tot Christus zal vluchten. Hoe rijk ik hem ook zal uitstallen, hoe ik ook zal zeggen hoe welkom zondaren zijn bij hem. Want ik weet dat wij van nature allemaal kinderen des torens zijn en allemaal kinderen van de leugenaar van het beginnen zijn. En dat wij allemaal van God maken en van Christus maken een harde tiran voor wie je beter maar vluchten kan. Daarom, ik zeg het vanavond niet, omdat ik iets van u verwacht, omdat ik dan denk, nou zal u misschien, u zult niets. Maar één ding weet ik wel, en daar bid ik om, dat de Heilige Geest zich paren zal aan dat woord, en zich paren zal aan die nodiging, en het uw hart in zal gaan door zijn werking, en u het zult horen, de stem van deze levenverwekkende Christus. En wie ze gehoord hebben, zullen leven. Zo is hij gegaan, over de aarde. Hij heeft geroepen. Hij heeft gelokt. Hij heeft genodigd. Hij heeft bevolen. Al degenen die niet gehoorzamen aan zijn bevel, om in hem te geloven, gaan om eigen schuld verloren. En toch, al degenen die in hem geloven, door een waarachtig geloof, doen dat alleen omdat hij het geschonken heeft. Niet uit u, het is Gods gave. En daarom eindigt ook vanavond deze lezing. Kan toch niet anders? In gevouwen handen, om alles van hem te vragen wat hij beveelt. Want dat is het grote wonder. Wat God beveelt, wil hij ook schenken. Zullen we eindigen. Heere, dat is het grote, grote wonder. Dat u goddelozen roept, terwijl ze niet kunnen komen en niet willen komen. Dat u doden roept, terwijl ze niet leven kunnen. Maar o, wat is het een groot wonder dat u beloofd hebt, dat u uw Heilige Geest wilt paren aan uw woord. En dan verandert dat woord van mensen in een scheppend, een levenverwekkend woord. Leef in uw bloede leef. En dan zullen we leven. O Heere, daarom roepen wij vanavond tot u. O dierbare Heilige Geest, kom er dan toch bij. Kom er toch bij, o Scheppergeest. En wek leven aan onze ziel. Opdat onze mond u zou mogen loven. Heere, u kent ons. Misschien zijn er vanavond bij die zo woedend zijn. Omdat hen alles is ontnomen. O dierbare Heere, u weet dat we dat niet doen uit lust tot plagen, maar uit dat diepe verlangen, dat daar waar ons alles ontvalt, ons eens alles van u gegeven mag worden. Wij vragen om niet minder, Heere, voor al deze zielen en voor onszelf, die dierbare volkomen gerechtigheid van Christus op onze naam, want alleen dan kunnen wij toch alleen voor u bestaan. Heere, dank voor wat u gaf, uw trouwe hulp. Wat bent u goed? Wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest, dan milde zegen. Brengt u ons veilig thuis. Nog elkaar volgende week, als u het geest weer ontmoet. Uit genade. Amen. Eindigen we door met elkaar te zingen. Psalm 116. Vers 3. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 3.
Oh.